Waarschijnlijk omdat de trein met een schok tot stilstand wordt gebracht, wordt Piet weer wakker. De wagondeur gaat open en voor hem spreidt zich een Duits spoorwegstation uit.
Mijn eerste stap op Duitse bodem,
denkt Piet terwijl zijn voet het perron raakt. In de verte klinkt het doffe gerommel van een bombardement. Het bleek om Düsseldorf te gaan.
Zodra de kust veilig is, rijden we verder.
Niet veel later reed de trein verder richting het oosten. Piet had een plek bij de half open deur weten te bemachtigen en tuurt de donkere nacht in de hoop te ontdekken waar ze naartoe gaan. Tegen een uur of vijf worden ze uit de trein geblaft door mannen in zwart met een hakenkruis om de arm en een gevaarlijk uitziende hond aan de lijn. Ze moeten te voet verder en tegen de lichter wordende hemel worden de griezelige geraamte van een gebombardeerde stad zichtbaar.
Zie je dat prikkeldraad?
Fluistert Piet op een gegeven moment tegen Handri. Ze lopen tussen stenen huisjes door, op een duidelijk afgebakend terrein. Het kan niet missen. Ze worden naar een kamp gebracht. Tussen 1943 en 1945 werden 54.000 Nederlandse mannen naar Duitsland gevoerd voor zogeheten arbeidseinsatz. In Duitsland zelf waren er namelijk maar weinig mannen om lichamelijk zwaar werk te doen. In deze vierdelige podcastserie volgen we Piet van Maris. Hij was een van hen. De mannen zijn gearriveerd in een kamp in de buurt van Hannover. Door heel Duitsland lagen kampen als deze verspreid. Soms waren het doorvoerkampen, soms echte verblijfplekken in de buurt van wapenfabrieken. Hoewel het er zeker niet leek op de concentratiekampen die we allemaal kennen, was het ook niet bepaald een luxe leven. Veel vreemdarbeiders, arbeiders uit het buitenland, werden ziek door ondervoeding of overwerktheid. De sterftecijfers liepen in die jaren al snel hoog op, maar niet alleen de slechte omstandigheden, ook geallieerde bombardementen op de kampen leverden een grote bijdrage aan dat dodental. En daar kwam nog bij, je had als tewerkgestelde geen enkel benul waar je beland was en hoe lang het allemaal zou duren. In groepen worden de mannen over de barakken verdeeld. Piet kiest weer voor de strategische plek bij het raam. Hij ziet hoe een jongen van ongeveer zijn leeftijd het pad oversteekt. De jongen, wiens Duits waarschijnlijk niet heel goed is, loopt door. Daarop laten we waken zijn doelwagens.
Steen blijven!
Die achterop de niet vermoedende jongen springt. Met een knuppel begint de man op hem in te slaan.
Nee!
Schreeuwt Piet. Hij ziet hoe de Duitser zijn pistool trekt en de jongen op zijn knieën dwingt. Vanuit zijn barak kijkt Piet machteloos toe. Zo gaat het hier dus, denkt hij bij zichzelf. Vanaf dat moment zal hij extra op zijn hoede zijn. Tegen het einde van de middag mogen ze eindelijk de barak uit, om te worden verplaatst naar een andere barak. Met een lege maag liggen ze te wachten op wat komen gaat. Die dag zullen de mannen nog een paar keer in en uit de barakken gehaald worden, in rijen worden opgesteld en weer naar binnen worden gestuurd. Einschüchtern noemen de Duitsers dat. Intimideren. Tegen de avond werd er soep opgediend. Hongerig vielen de eerste mannen aan om direct daarna alles kokhalzend weer uit te tuffen.
Nee, bedankt,
zei Piet toen hij aan de beurt was. Hij had liever honger dan dat hij ziek werd. Toen het donker was en ze allemaal wat brood gekregen hadden, kwamen de eerste Britse bommenwerpers van die nacht alweer overvliegen. Het luchtafweergeschut knalde om hen heen en één toestel stortte brandend en met gierende banden neer vlak bij het kamp. Hierop werden dan alle mannen weer uit hun barak geschreeuwd en een trein ingedreven. Met de deuren nog open kwam de trein op stoom. De doodvermoeide gevangenen zagen de bommen landen in Woepertaal, terwijl ze zelf in oostelijke richting vertrokken. De reis die voor hen lag was relatief kort, maar daarvan hadden ze natuurlijk geen weet. Zo nu en dan moesten de wagons een zijspoor op om uit te wijken voor militaire treinen. Ladingen tanks, wapens en zingende Duitse soldaten trokken richting het oostelijke front. Uiteindelijk komt de trein tot stilstand in een leeg, verwaarloosd kamp. Ze zijn in Leerte.
Aussteigen.
Geen bedden, geen strozakken, alleen houten planken om op te liggen en een schamel lampje dat het krot verlicht.
Lijkt ons kippenhok wel,
fluistert Piet Handri toe. De situatie in het kamp was erbarmelijk. De barakken waren koud, een normale wc was er niet Nergens was toiletpapier. Het stonk ontzettend in het kamp en het eten was bijzonder slecht. De mannen kregen maar 2 keer per dag een maaltijd. Voor de meesten was dit echt veel te weinig. En onze Piet was er dan ook niet over te spreken.
1 sneetje bruin brood en wat roggebrood met vies jam-achtig spul. En wat ranzige soep. Nou ja, soep. Het is water met een stukje aardappel of koolraap.
De ellende van de maaltijden werd enigszins gecompenseerd doordat de mannen vrij konden rondlopen in het kamp. Sommigen lukte het zelfs om enkele suikerbieten te organiseren. Een mooie term die nog vaak terug zou komen wanneer iets gestolen zou worden. Maar dat kon, zo vonden ze allemaal. 'S Nachts vlogen de bommen in de verte op Hannover en de gevangenen zaten dan eerste rang. Het gaf ze voldoening dat die Duitsers er eindelijk flink van langs kregen. Op de 3e ochtend in het kamp werd van iedereen een pasfoto gemaakt. Bij beroep besloot Piet op te schrijven dat hij Zwitser was, koeienmelker. Een medegevangene die de administratie deed, maakte daar doodleuk. Geen van. Handri schreef boer op, maar ja, wat had het voor zin? Ze zouden toch allemaal voor de oorlogsindustrie moeten gaan werken. Terwijl Piet op Handri staat te wachten, ziet hij hoe bij het gebouw naast hen mensen elkaar verdringen om naar binnen te kunnen kijken. Piet vangt een glimp op van een paar poedelnaakte Polen die hij eerder die dag in het kamp had zien lopen. Wat is daar gaande? Voor hij het weet, wordt hij met 100 man diezelfde ruimte ingeduwd. Ze dienen zich uit te kleden en hun kleren verdwijnen in grote bakken die het gebouw snel verlaten. Piet moet in een bad gaan zitten, waar hij met een soort kalkachtig spul wordt ingesmeerd.
Dat spul brandt,
zegt Handri met een vertrokken gezicht. De mannen worden ontluist, maar ze zijn er niet bepaald over te spreken. Spul brandt inderdaad op je huid en ruikt naar ontsmettingsmiddel. Na deze kuur spoelt het gezelschap zich schoon onder een grote gemeenschappelijke douche, om vervolgens in een andere ruimte een paar uur te wachten op de terugkeer van hun kleding. Nu iedereen geregistreerd en behandeld is, wordt het tijd om aan het werk te gaan. Via de luidsprekers worden regelmatig mensen opgeroepen zich te melden voor werk. In de suikerfabriek, het slachthuis, de bouw. Nergens voelen de 2 heldenaren zich echt voor geroepen.
De oorlog kan nooit meer lang duren. En je weet nooit waar je terechtkomt. Hier zitten we nog redelijk veilig.
Wie zich wel had gemeld, werd 1 voor 1 op transport gezet. Geen idee waarheen, maar Piet en Handri bleven werkloos achter in het kamp. Op een avond staat Piet bij de poort te kijken naar een groep die wordt getransporteerd naar Noordheim. Ze zouden daar moeten helpen bij het oogsten van de suikerbieten.
Dit is mijn kans,
zegt Piet in zichzelf en hij stapt op de Duitser toe.
Darf mijn schwager niet mitgehen. Wir sind Bauern.
Zodra de soldaat hem goedkeurend toeknikt, sprint hij terug naar de barak. Tot zijn stomme verbazing gaat Handri akkoord met het idee en nog geen 10 minuten later staan de mannen op het perron, wachtend op de trein die hen in de richting van Hannover zal brengen. Vanaf waar ze de nachttrein pakken naar een plek die ze nog niet kennen. Die plek blijkt uiteindelijk Einbeck te zijn. Tegen 4 uur in de ochtend houdt de trein halt bij een klein station. Daar staan 2 trekkers met platte karren de nieuwkomers al op te wachten. Rotenkirchen is nog 15 kilometer. Een hobbelige rit, maar gelukkig is het droog en niet heel koud. Onderweg bespreken de mannen hun verwachtingen.
Het zal vast niet veel beter zijn dan bij Hannover.
Nee, dat denk ik ook niet. En ik kan niet wachten tot de wereld luistert worden.
In de verte ontvouwen zich de contouren van een gigantische boerderij. Duits staatsdomein, waar de erwtensoep warm en dampend voor de mannen klaarstaat. Jaren later zal Piet zich nog levendig herinneren hoe dit smaakt en het beschrijven als kermiskost, waar hij likkebaardend voor in de rij ging staan. De Nederlanders deelden het werk met Poolse dwangarbeiders en Russische krijgsgevangenen. Alles wat er gebeurde viel onder de verantwoordelijkheid van Meister Herr Huschebeck.
Dat is een grote staatsboerderij. En doekeurs nog zijn de moeder, had ze tegen Piet gezegd. En hij was zo klein van het stuk. En nog 18 jaar moest hij nog worden. Ja, maar daar had hij het ook wel mee geboften. Dat hij daar lekker binnen zat en dan schoenen moest repareren. Het waren rare tijden, hè?
Dat was al met al prima werk, zeker als je keek wat de Russische en Poolse gevangenen allemaal moesten doen. Nooit heeft Adolf Hitler zijn antislavische sentiment onder stoelen of banken gestoken. Hij noemde het een ras van Untermenschen en daarmee een bedreiging voor de Arische Übermens. Hoe deze dus uit de weg geruimd moest worden, was ook al helder. Daarvoor ontstond het zogeheten hongerplan. Concreet betekende dat zoveel als uithongering, iets dat in de werkkampen niet heel moeilijk uitvoerbaar was. Hoewel het plan nooit tot volledige uitvoering kwam, hebben vele Russen, Polen, Oekraïners en andere slaven het leven gelaten. Volgens onderzoek van de Universiteit Leiden gaat het om ongeveer 11 miljoen mensen. Ondanks dat het werk voor hem prima was, miste Piet zijn vertrouwde helden.
Kop op, Piet. We weten toch niet hoe het gaat lopen.
We zullen hier nog wel een poos zitten. Ik denk dat we moeten gaan kijken hoe we het beste van kunnen maken.
De mannen besloten iedere zondag naar Einbeck te gaan. Daar konden ze in redelijke vrijheid de mis bezoeken en, niet onbelangrijk, er waren een paar winkels open. Met het zakgeld dat hij die dag ervoor van de Duitsers had gekregen, ging Piet dan trouw op pad. Vaak zat er ook nog wat extra geld bij, omdat andere Nederlanders hem smeekten of hij toch niet wat tabak voor hen wilde meenemen. Zo komen ze het jaar door. Het wordt kerst, het wordt oudjaarsavond en de omstandigheden worden eigenlijk steeds erbarmelijker. Veel van hen lopen inmiddels in aan elkaar genaaide jute zakken, omdat er geen andere kleding voorhanden is. De heldenaren krijgen te horen dat ze begin januari weer zullen vertrekken. Het is nog onbekend waarheen. Het nieuws slaat in als een bom en niemand heeft het meer ergens anders over. Donderdagochtend, 6 januari. Het inmiddels vertrouwde ritueel van onzekerheid ontvouwt zich. Een aantal mannen, waaronder Handri, vertrekt naar een volgende plek. Piet blijft, ziek van de zenuwen en ongerustheid, achter in Rotenkirchen. Die avond al hoort hij dat Handri op een boerderij in Koonsen terechtgekomen is. Omdat dat maar 18 kilometer verderop is, gaat hij met de goedkeuring van heer Hoesjebek te voet bij hem langs.
Kun je niet vragen of je hier ook mag werken? Ik heb je zus beloofd dat ik op je zou passen.
Dat wilde Piet op zichzelf wel doen, maar hij hoorde ook de verhalen van Handri's kant.
Die boerin is echt een fakes. Als ik iets niet begrijp, slaat ze meteen aan het schelden.
Eerlijk gezegd zit je hier maar in een klein, ongezellig hok. En hoe zijn de andere mensen hier?
Ik zou het niet weten. Ze spreken enkel Duits.
Piet had het al gauw bekeken. Samen met Piet van Lier, met wie hij op pad was gegaan, snelt hij voor het donker weer naar Rotenkirchen. In de ijzige ochtendkou van woensdag 10 januari 1945 vertrekt Piet dan eindelijk uit Rotenkirchen. Samen met Sef Latten wordt hij op een melkveewagen gezet, gewikkeld in een paardendeken. Hobbelend vertrekken ze naar eindbestemming Einbeck. Heimelijk drukt Piet een kleine jutezak tegen zijn borst. Gisteren heeft hij nog het een en ander weten te organiseren. In zijn hoofd pakt hij de zak uit. Een stukje kleizeep, een halve kam, een laatste stuk brood, een werkjasje, twee maten te groot en dus ongedragen, bestek, zijn vreemdenpas, een arbeidsboeg en natuurlijk dagboek en potlood. 3 uur later staan de heren met blauwe vingers op de stoep bij Arbeidsamt Einbeck. Na enige tijd schuifelt er een schriel vrouwtje binnen. Sef Latte knoopt een gesprek met haar aan en al snel wenkt hij Piet bij zich.
Ze zoekt 2 mensen voor boerderijwerk. Zullen we het doen?
Bahnhofstrasse nummer 145. Hier zou het moeten zijn. De mannen hebben om 5 uur de trein genomen van Einbeck naar Dassel en staan nu voor een huis waar de verf vanaf bladdert. Met een knoop in zijn maag stapt Piet een klein, donker halletje binnen.
Veel mensen werden in fabrieken en zo ondergebracht, want daar moesten wapens en zo geproduceerd worden. En er waren natuurlijk gevaarlijke plekken ook, want die konden, er waren doelwitten gewoon voor bombardementen. En die lagen ook vaak aan randen van steden, die sowieso wel gebombardeerd werden. Toen heeft hij, ik meen dat hij het ook wel ergens zelf schrijft hoor, dat hij vrij bewust dacht van, als ik op een boerderij terechtkom, ben ik gewoon beter af.
Deze podcast is ontstaan in samenwerking met Traces of War. Het verhaal is tot stand gekomen aan de hand van Piet's dagboek, gesprekken met familieleden en een interview met Duitse kennissen. Wil je meer weten over Piet, over de arbeidseinsatz of wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in jouw omgeving gebeurde? Ga dan naar tracesofwar.nl.